En over die grazige weiden wil ik vandaag met u spreken. Over Johannes hoofdstuk 10, waar boven staat gelijkenis van de goede herder. Daar gaat het meestal over in de Bijbel, namelijk. Niettemin, het gedeelte wat we hier voor ons hebben bespreekt die waarheid. Het is een kwestie van symboliek, typologie, zo je wil, gelijkenis. We hebben nog meer gelijkenissen waarin de Heer ons voorgesteld wordt als de herder. Maar waar ik op wijs is dat wij hier niet van doen hebben met één gelijkenis van de goede herder. Maar we hebben van doen met meerdere gelijkenissen die ontleend zijn aan hetzelfde plaatje. Dat van de schaapskudde, de herder, de stal, de deur of wat het allemaal maar wezen mag. En dat blijkt ook, want het eerste gedeelte wordt afgesloten in vers 6. Met deze gelijkenis zeide Jezus tot hen, maar zij verstonden niet wat het was dat hij tot hen sprak. En dan vers 7, Jezus dan zeide wederom tot hen, voorwaar zeg ik u. En toen kwam er dus opnieuw een gelijkenis. En ik zeg dat met wat nadruk, want ja, hoe kan de Heer Jezus nou de deur zijn en de herder, en eigenlijk nog een schaap ook, gelijktijdig? En het antwoord is, we hebben met symboliek van doen, dat kan een heleboel gelijktijdig. Maar in werkelijkheid, het zijn verschillende gelijkenissen die hier achter elkaar genoemd worden. Wel, die eerste begint met voorwaar, zeg ik jullie. De tweede trouwens ook, in vers 7. Voorwaar, zeg ik u. En ik zeg altijd, als er staat voorwaar, twee keer amen, aan het begin van een zin overigens, dan is dat gewoonlijk in het Johannesevangelie. En dan spreekt het zo zonder meer en met nadruk over dingen die betrekking hebben op het nieuwe verbond. Dat wil zeggen op de opstanding van Christus. Het gaat niet over daarvoor, het gaat over daarna. Vandaar dat dubbele amen, dat dubbele voorwaar. Zo van, dat is helemaal zeker, omdat het niet gaat over de wet, of over het verleden, of over de oude mens. Maar het gaat over de nieuwe mens, een nieuw verbond, een nieuwe schepping enzovoorts. Hè? Dat blijkt overal zo te zijn, dus hier ook. Voorwaar zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen. En de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. En deze gelijkenis begrepen ze niet. Is toch wel leuk, ook in het Matthäus-evangelie en in Marcus en Lucas, als je van doen krijgt met gelijkenissen, dan blijkt meteen dat niemand er meer wat van snapt. En zo hoort het ook, want het gaat over verborgen dingen. In gelijkenissen, want wat voor het dubbele voorwaar geldt, geldt voor alle gelijkenissen. Ze spreken over nieuwtestamentische waarheid. En in het bijzonder over de verborgenheid, zelfs dus ook met nadruk gemeentelijke waarheid. Dat is hier uiteraard ook zo. Maar we zitten met een paar kleine problemen, een paar woorden waar ik op in wil gaan. Wie niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar die van elders inklimt. In de eerste plaats, bij deur heeft de Bijbel een andere gedachte dan wij, in het Nederlands. Ik zeg altijd snel, bij ons is een deur die plank die dat gat moet afsluiten. En u begrijpt meteen als ik het uitleg dat dat eigenlijk helemaal niet kan, want de deur, daar ga je deur. En in sommige streken van Nederland gaat men zelfs deur zelfs. Deur is door, is hetzelfde, heb ik aan een Engelsman trouwens ook nagevraagd, die zag het helemaal zitten. En in andere streken van Nederland is door weer deur, dat kan ook allemaal. Het is één woord en het gaat niet over die plank die de doorgang afsluit, maar het gaat over de doorgang zelf. De deur is het gat. Het gat van de deur heet dat dan ook. Het gat des deurs. In nog ouder Nederlands, het gat namelijk de deur, want anders kan je er niet... Deur, heel goed. Denkt u maar aan het bloed van het paaslam dat gestreken werd aan de deur. Staat er echt. En bij nader inzien staat er ook nog deurposten. Want de deur is het gat en daar kun je niks aan strijken. Dus worden het aan de deurposten. Een opening is het dus. Hè? Dus men zou door de deur ingaan in de stal der schapen. En bij stal der schapen hebben we nog zo'n probleem. In het Nederlands, een stal der schapen bestaat zelfs helemaal niet. Een koeienstal, oké, een paardenstal van mijn part. Maar een schaapskooi. Dus je zit sowieso al met een probleem. Ik ken iemand, die hoort ook in een stal, die is de stal ingegaan. En het is helemaal geen schaap, het heeft zelfs met beesten sowieso niks van doen. Ik denk er van de Bogaard, hij is derde geworden vanmiddag. Luik Bastenaken Luik, het is net zoiets als de Elfstedentocht van Leerdam naar Leerdam. En dit is van Luik naar Luik over Bastenaken, als koek halen of zo. Bastonje, ja. Heel goed. Maar die hoort tot de stal van de, weet je die jongens ook weer? Rabo, hè? Dus die stal, het heet ook een renstal. Maar ze hebben niet een hok waar ze s'avonds ingejaagd worden of uitgejaagd worden of zo. Helemaal niet. Toch heet het een stal. En dan hebben we natuurlijk nog, weet je, die andere grote Nederlandse sportman uit Limburg, maar we noemen hem toch maar Nederlands. Jos Verstappen, die hoort tot de stal van Minardi, maar Minardi heeft helemaal geen stal, of wel? Een garage, ja. Een autostal. Nou ja, goed. Dat heet dus ook een Formule 1, renstal. Het heet een stal, maar het is niet het gebouw. Net zo min trouwens als dat het woord school noodzakelijk de aanduiding is van het gebouw. Ik behoor tot de dispensationalistische en dus futuristische school. Maar je moet lang zoeken, wil je een school vinden waar die dingen worden onderwezen. En als je er een vindt, dan heet die niet zo. Ik weet wel, een school is, dus heb ik nagevraagd aan een haring. Ik zeg, als alle neuzen dezelfde kant op staan, dan heet het een school. Ze zijn van dezelfde richting, heet dat. Heet een school. Dan heb je nog de Haagse school. Dat is een schilderschool of eventueel Dixieland. Dat is ook, heb je ook de Haagse school in, spottend. Weinig verheffend, maar vooruit. Ik bedoel maar, stal is niet maar dat gebouw. Men kan ook een stal ingaan, bijvoorbeeld een paard zal ik maar zeggen. Het wordt gekocht door, wie was het ook weer, weet ik niet meer. En dan wordt het toegevoegd aan de stal van die en die. Dat staat niet alleen op het gebouw waar ik wel eens langs rijd, stal van weet je veel. Maar het staat op de auto's ook, de vrachtwagens waar die paarden in vervoerd worden. Hè? Dat is de een of andere stal. Die paarden zijn van die stal, ook al zijn ze niet in dat hok. Dan nog zijn ze van die stal, als u begrijpt wat ik bedoel. Met andere woorden, om kort te gaan, een stal is gewoon hetzelfde als een kudde. Het is de groep bij elkaar. En dat is het dan. Daar is men thuis, daar is men gestald. Daar vindt men een halt, want dat woord is ook nog verwant trouwens. Daar is men thuis, daar hoort men toe, enzovoorts. De stal der schapen is niet noodzakelijk een hok. En de deur der schapen is ook niet noodzakelijk die deur van het hok, waardoor je het hok in of uit kunt of zoiets. Waar het over gaat is over één kudde. En men moet een opening vinden, er moet een opening zijn, om aan die kudde te worden toegevoegd. Dat is het hele verhaal. Of men moet een opening vinden waardoor men van de ene kudde af kan, zal ik maar zeggen, en aan de andere wordt toegevoegd en uit de ene stal naar de andere overgaat. Hè? Bovendien, als de Heer zegt in Openbaring 3, ik heb u een geopende deur gegeven, dan denkt u toch ook niet aan een letterlijke deur of zo. Dan denkt u aan een opening, ik heb u een opening gegeven. En soms heet het opening des monds, want de mond is ook een opening, waardoor wat ingaat of uitgaat. Die woorden moet je terugbrengen naar wat ze werkelijk betekenen uiteraard, anders kom je niet ver. En dus men zou door de deur, er is maar één wegopening, waardoor men aan de stal wordt toegevoegd, met opzet zeg ik nou niet, waardoor men de stal ingaat. Er is maar één opening waardoor, dan heb ik toch het woord deur gebruikt, hè, waardoor men de stal ingaat of waardoor men aan de stal wordt toegevoegd en daardoor moet het ook gebeuren. En daarna is de vraag, maar wat is die stal der schapen dan? Wat stelt het dan voor? En dan wordt hij iets makkelijker, want dan is het gewoon het volk Gods. In de praktijk, sinds de opstanding van Christus, dan gaat het toch over de gemeente. En van mijn part het koninkrijk, als u die makkelijker vindt, dat maakt hier in de gelijkenis verder geen enkel verschil. Men gaat erin en wordt toegevoegd aan de groep, aan het geheel, aan het lichaam. Kan ook trouwens, hè? aan de kudde. Gaat om het volk Gods. En wat de Heer Jezus hier zegt gewoon is dat er maar één weg is om aan dat volk Gods te worden toegevoegd. En als je het langs een andere route probeert, zo die er al zou zijn, maar als je het langs een andere route probeert, dan ben je een dief en moordenaar. Wat ook twee keer hetzelfde is, want de moordenaar steelt ook, namelijk iemands leven. En vandaar dat ik altijd die vragen krijg over, in mijn vertaling staat dief en in die vertaling staat moordenaar. En wat is nou het goede woord? Dan zeg ik, maakt niks uit, het zijn dieven, maar ze stelen het leven. En dat blijkt uit het verband ook. Hier trouwens ook, want later wordt erop teruggekomen. Vers 10, de dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Nog een keer, wat steelt hij dan? Bij ons maakt het verschil, die woorden, een beetje, maar in de Grieks helemaal niet. Dus die kan je ook rustig vergeten. Maar de Heer zegt dan, je moet door de deur en wie langs een andere route probeert bij dat volk van God te komen of eraan toegevoegd te worden, die is dief en moordenaar. Dat is een misdadiger dus. Maar men moet door de deur, want wie door de deur ingaat, je hoort werkelijk bij het volk Gods. Dat had hij al gezegd. En in het laatste deel van vers 2 staat er nog meer. Wie door de deur ingaat is herder der schapen bovendien. Dan wordt dit dus meer specifiek. Het zal duidelijk zijn dat de schapen door die deur zouden moeten om aan de stallende kudde toegevoegd te worden. Maar bovendien gaat het nou ook nog over de herder die door de deur ingaat. En niet die is een herder der schapen. Dat is slecht Nederlands. Het zou goed Engels geweest zijn, maar het is slecht Nederlands. Die is herder der schapen. Een, u weet het, dat woord bestaat helemaal niet. Je moet het dus gewoon overslaan, hè? Hier ook. Hè? Die is herder der schapen. Nou weten wij wie de herder is. En niet zozeer omdat dat in vers 11 staat, maar gewoon omdat we dat al weten uit het Oude Testament. Namelijk uit Ezechiël 34, staat het hier niet ergens bij? Ja, onder vers 11 staat in ieder geval een verwijzing naar Ezechiël 34. En later nog naar Ezechiël 37, logischerwijze. Want in Ezechiël 34 vinden we het wee dat uitgesproken wordt over de valse herders die bijten. De schapen, inderdaad, ja. Lees het maar na. Zij zijn valse herders. Ontrouwe herders, want een herder zou trouw zijn natuurlijk aan de kudde, aan het schapen. Maar ze worden genoemd als ontrouwe herders, als valse herders. Omdat in plaats van dat ze zorgen dat de schapen te eten hebben, zorgen ze dat zij zelf te eten hebben. Zij eten de schapen namelijk. Want ze zien het als een soort beroep. De kudde is het ter wille van de herder. Nee, zegt de Bijbel, de herder is het ter wille van de kudde. Het is andersom. En daar wordt dus een oordeel uitgesproken over die herders. Nou, daarna is het makkelijk. Die kudde, dat is Israël, lees het maar na. En in ieder geval het Joodse volk. Je zit bij Ezechiël, dus je bent al bij het tweestammenrijk, hè? Of wat er van over was eigenlijk. Is het Joodse volk en de herders, die ontrouwe herders, zijn dus de leidslieden van het volk. En aangezien het Joodse volk per definitie Joods en dus judaïstisch is, zijn de leidslieden van het volk geestelijke leidslieden. Met een soort kleine of grote G of iets ertussen, dat weet ik niet precies, maar zoiets. Maar ze zijn geestelijke leidslieden van het volk, maar ze zijn dieven en moordenaars. Want waarin leiden zij hen? Niet in grazige weiden en ook niet naar gij richt een dis aan voor mijn tegenpartijders en ook niet die van mijn beker vloeit over enzovoort, zoals het had moeten zijn volgens Psalm 23. Het zijn herders die een bediening des doods praktiseren. Zij doden de kudde, zij eten de kudde op, zij slachten en verderven. Zo staat het hier in Johannes 10, vers 10, daar laat ik het maar erbij. Maar ik vertrouw erop dat u zelf Ezechiël 34 mag opzoeken, want het is de moeite waard om het te lezen. Het gaat om de Joodse leidslieden. En als het hier wordt aangehaald in Johannes 10, en dat gebeurt hier, want het is commentaar op Ezechiël 34 in de eerste plaats, dan is de conclusie dat degenen die van elders inklimmen zijn dieven en moordenaars, maar het zijn de fariseeën, de schriftgeleerden van die dagen. Nou ja, er zijn schriftplaatsen genoeg waar het ook zwart op wit gezegd wordt door Johannes de Doper en later door de Heer Jezus. Dat kan niet missen. Zij bedienen de wet, ik bedoel eigenlijk de Joodse wet, nog niet eens de Mosaïsche, maar ze bedienen de wet, maar de wet is in ieder geval een bediening des doods. Door de wet komt men niet tot leven. Onder de wet Sterft men dan wel door de wet, wordt men ter dood veroordeeld. Men verliest het leven. Daarom spreekt de Bijbel over slavernij der verderfenis, met dank aan Hebreeën 2, en de slavernij van de wet in Galaten en in Romeinen 6 natuurlijk, en slavernij van de zonde. Nou ja, dat is twee hoofdstukken eerder. Eén bladzijde eerder, Johannes 8, waar de Heer zegt, en ieder die de zonde doet, vers 34, is slaaf van de zonde. En men blijft dan niet eeuwiglijk, men sterft namelijk, is een bediening des doods. En in plaats van dat de leidslieden van Israël hen wezen op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac en Jacob, met betrekking tot, laten we zeggen, de Messias, en dus met betrekking tot eeuwig leven, hanteert men de wet op een of andere wijze en doet net alsof dat een bediening ten leven is. En dat is het niet, het is een bediening des doods, met dank aan weer 2 Korinthe 3. Want hoezo maken zij deel uit van het volk Gods, om het eens modern te zeggen? Op grond van dat ze Abraham's zaad zijn, hoofdstuk 8, want daar ging het eigenlijk over in het voorgaande hoofdstuk. Die zei, ja, dat kan nog wel zijn dat je van Abraham afstamt, maar gij zijt van uw vader de duivel. Vers 44. Eerst zeiden ze, wij zijn zaad van Abraham, vers 33. Daarna zeiden zij, wij hebben een vader, namelijk God, vers 41. En de Heer zegt, vers 44, gij zijt uit uw vader de duivel. En anders legt u de Romeinen 9 naast, waar dezelfde vraag gesteld wordt. Wie is eigenlijk Israël? Wie maakt het deel uit van het volk Gods? En dan zegt Paulus, nou, het is niet alles Israël wat uit Israël is. En nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze allen erfgenamen. Ten slotte, Ismaël was ook Abraham's zaad en hij was niet erfgenaam. Want dat is niet wat het eerstgeboorterecht betreft. En daar hebben wij het over. Dan kun je het nog navragen eerder aan de apostel Paulus in Romeinen 2. Dat ligt dus helemaal aan het begin van de Nieuwtestamentische brieven. Romeinen 2. Waar Paulus rechtstreeks tot de Joden spreekt en zegt, ja, dan kan je wel een Jood genoemd worden en je kan wel roemen in de wet. Je kan wel denken dat je een leidsman bent der blinden en een onderwijzer der onwetenden. Maar zegt Paulus, mag ik eens vragen, hou je de wet ook? Oh nee? Dat schiet dan niet echt op. Je kan wel een wet hebben, maar als je er niet aan houdt, dan betekent die dus niks. En daarna zegt hij, die is een Jood, die maakt deel uit van de kudde dus, die het in het verborgen is, die besneden is, met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Want die oud-testamentische besnijdenis is alleen maar een type. Nou ja, het is een type. Maar het is ook alleen maar een type. Ik bedoel, het doet verder niks. Het Oude Testament, het Oude Verbond heeft geen ding volmaakt. Het is alleen een aanleiding tot een betere hoop. Of een schaduw van toekomende goederen, of hoe het maar heten mag. Maar als je echt Jood wil zijn naar Gods normen, dan moet je besneden zijn. Maar dan met een besnijdenis die niet met handen geschiet. Dat heet in het Oude Testament al. Oude Testament staat het allemaal. Een besnijdenis des harten. Het is gewoon wedergeboorte, dus je moet wedergeboren zijn. Maar laten we teruggaan naar Johannes 10. En de vraag is dus, hoe word je toegevoegd aan deze stal, aan deze kudde? Dat weten we toch, uit die Nieuwtestamentische brieven. Goed, die zijn hier op dit tijdstip nog niet geschreven, zal ik maar zeggen. Dan zie je nog toekomst. Maar in het licht daarvan begrijpen we deze dingen dan toch. Dat de discipelen niet begrepen. Oké, dat kan natuurlijk, want zover was het ook nog niet. Maar nu achteraf is het niet zo moeilijk meer. Hoe krijgt men deel aan de stal der schapen, aan de kudde? Hoe wordt men toegevoegd aan het volk Gods? Doordat men de deur doorgaat. Wat is dat? Wedergeboorte dus. Moet het zijn. Waarna dus de volgende vraag is, wat is wedergeboorte? Dat zien we hierna. Want er staat, wie door de deur ingaat, want zo moet het, men moet door de deur binnen. Wie door de deur ingaat, is herder der schapen. Deze, dat wil zeggen voor deze, doet de deurwachter open. Andersom gezegd, de deurwachter doet voor hem open. Dat zal in nieuwe vertaling ook wel staan. Maar goed, je bent maar aan deze uitdrukking, hè. Deze, dat wil zeggen voor degene die door de deur ingaat, die herder der schapen is. Deze, voor deze, doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name en leidt ze uit. Ik vraag me nog altijd af waarom ik zo weinig hoofdletters vind in deze uitdrukkingen hierin. Mijn Bijbel. Wie door de deur ingaat, u is herder der schapen. Wij weten toch wie de herder der schapen is. Men lezen opnieuw Ezekiel 34 en 37. En er staat wie de herder is. De herder namelijk is Jehovah. Ik, de Heere, zal mijn schapen roepen, zal ze verzamelen. Ik zal hen vergaderen, enzovoort. Ik zal naar mijn schapen omzien, enzovoort. Dus hij heet de Heere, de goede herder, Jehovah in het Hebreeuws. En hij heet trouwens ook nog David, want er staat, mijn knecht David zal koning over hen wezen. Dan heb je de twee, de Heere en knecht David, en die tel je bij elkaar op, en wat heb je dan? De zoon van God en de zoon van David. Dus wie heb je dan? Christus, de Messias. Dat is wat een Messias is. De zoon van God en de zoon van David, uit 2 Samuel 7. De Messias. En die heet dus enerzijds Jehovah, de Heere, en de anderzijds draagt hij de naam van David, dus de familienaam namelijk. En dus toen de Heer Jezus geboren werd op aarde, was het uit het huis en geslacht van David, zowel langs vaderszijde, wettige vader uit Lucas 3, vaderszijde, zowel als moederszijde, en hij werd ook nog geboren in de stad Davids, Bethlehem. En zijn vader werd genoemd Jozef, gij zonen Davids, door de engel. Dus dat kan ook niet verkeerd geweest zijn. En ook hij zelf werd zo genoemd. Ik bedoel, die lijnen komen daar samen. Hij is die goede herder. Begrijp je me goed? Hij was het nog niet toen dit gezegd werd. Maar hij zou het zijn. En vandaar voorwaar, voorwaar. Want hij moest nog door de deur. Dat is één ding. Het andere was, bovendien was de deur nog dicht. En als de deur dicht was, dan moet ik eigenlijk zeggen, dan is er geen deur. Als het gat dicht is, is er geen gat, toch? Er was geen deur. Maar voor hem wordt een deur gemaakt. Hem wordt een opening gegeven. Iemand doet voor de Heer Jezus Christus, de herder der schapen, de deur open. En dan beginnen we met de makkelijkste vraag. Wie is degene die voor hem een deur open doet? Ik bedoel, hij zelf kan dat blijkbaar niet. Iemand anders doet het voor hem. Wie kan dat maar wezen? Raad eens. Die zit nog in het Johannes-evangelie ook, dus die is al helemaal makkelijk. De vader doet de deur open voor de zoon. Dat wil zeggen, de deurwachter is gewoon God. En die maakt voor hem een opening. Klinkt als een uitzondering, dat was het eigenlijk ook. Maar de aardigheid is dat God heeft die deur opengezet en de deur staat nog steeds open. En dus zingen wij dat ook lied 140 uit de bundel van Johannes de Heer. Wij zien één poort wijd openstaan. Iemand heeft hem opengezet. En waar leidt de poort naartoe? Naar Gods troon. En daar verzamelen we als kudde. Als stal, zal ik maar zeggen. Dat was Hebreeën 10 weer, maar goed. Daar hebben wij onze onderlinge bijeenkomst die wij niet nalaten. Was de bedoeling. Daar ontmoeten wij elkaar. Met andere woorden, de deurwachter is God zelf. En die maakt een deur, kun je ook zeggen. Of anders, hij doet de deur open, want zo staat het. Voor hem doet de deurwachter open. En dan staat er, natuurlijk, want er stond al in vers 2, dat dan hij door de deur gaat en hij is dan de herder. Hij gaat door de deur binnen en is de herder. En nou niet denken, dan voegt hij zich bij de kudde. Want de herder komt altijd eerst. In ieder geval als de schapen de weg niet weten. En hier gaat de herder de deur door, dus te verwachten is dat hij de eerste is die door de deur gaat. Dat klopt ook, want voor hem werd de deur open gedaan. En toen hij eenmaal als eerste door de deur was, riep hij, prediker, hij riep. En wij kennen zijn stem en wij volgen hem en we gaan dus door de deur, door de deur. En we gaan achter hem aan de deur. Kortom, wij volgen hem in de wedergeboorte. Dat was, meen ik, Matthäus 19, waar de Heer tot zijn discipelen zei, wanneer gij mij gevolgd zult zijn, kom maar of niet, in de wedergeboorte, kom maar of niet, zult gij met mij zitten op tronen oordelende de geslachten Israëls. Men zou de Heer volgen waarin? In de wedergeboorte. En daarmee dus de toekomende eeuw binnen. En zelfs wat ons betreft als gemeente de hemel binnen. Want op ons wordt het op tweevoudige wijze toegepast. Maar goed, dat vind ik nou niet zo belangrijk. Het gaat erom dat als wij door die deur gaan, krijgen we deel aan die eeuw. Namelijk de opstanding der doden. Een uitdrukking uit het Lucas-evangelie, als ik me goed herinner. Maar die deur is gewoon de opstanding uit de dood. De deur zat dicht. En normaal gesproken, als iemand erin komt, kan hij er niet meer uit. Dat is de dood. Eén fuik. Je kan er wel in, maar je kan er niet meer uit. De deur zit dicht. Het wordt later ook uitgebeeld, heel nadrukkelijk in de evangeliën, doordat de steen gerold werd voor het graf. Begrijp je me goed? Het graf is niet meteen het dodenrijk. En die steen ervoor, nou ja, vooruit. Maar wat het uitbeeld is duidelijk genoeg. Een steen daarvoor, waarvan men zei, nou die kunnen wij zo niet wegkrijgen. En bovendien was hij nog verzegeld ook. Met andere woorden, het was eigenlijk volstrekt onmogelijk, één keer erin en nooit meer eruit. Maar die steen voor het graf, die moest weg. En die was ook weg. En dat is leuk, je leest die verhalen in de Bijbel zo tegen Pasen, lees je dat dan over, over die zorg van, ja, we willen er nog bij. Maar hoe krijgen we die steen daar weg? En wie zal voor ons de steen wegrollen? En dan komen ze bij het graf en niemand ziet daar nog een steen voor het graf. Dat is al weg. Onder het motto, hem deed de deurwachter open. Dat is wat het uitbeeldt. Na menselijke maatstaven werd het onmogelijk geacht. Begrijp je nog goed, mensen kunnen de voorrollen, kunnen hem ook weer wegkrijgen. Maar na menselijke maatstaven, leest het verhaal, werd het onmogelijk geacht. Niettemin de steen was weg. Want er was een deurwachter die deed voor hem de deur open en hij bleef open. En er waren er zelfs die achter hem aan erin en eruit gingen, trouwens, ook nog. Petrus en Johannes, ik weet niet meer precies in welke volgorde het nou eigenlijk was. Maar dat doet nou weinig ter zake in Johannes 20. Ga maar om het beginsel, de deur open. En dan nog wat, waar het natuurlijk om gaat, is dat de Heer Jezus nou eenmaal genoemd wordt de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Eerstgeborenen uit de dood, of hoe het maar genoemd wordt. En wij weten natuurlijk allemaal dat er anderen waren die voor hem, eerder dan hij, uit de dood opstonden in oud-testamentische tijd al en ook in zijn tijd. Dat wil zeggen, door het werk van de Heer Jezus stonden ook sommigen uit de dood op. Maar het punt is dat die toch niet eerder zijn dan hij, omdat hun opstanding van andere aard was, zoals wij allen weten uiteraard. Hè? Ik zeg altijd, maar ik bedoel het natuurlijk niet echt letterlijk, maar ze kwamen als het ware door de ingang er weer uit en gingen er daarna toch weer in. Maar de eerste die opstond uit de dood en die dus als het ware niet door de ingang weer naar buiten kwam, maar die ergens anders eruit kwam, aan het eind van de tunnel, om een bekende andere, niet al te bijbelse, beeldspraak te gebruiken, de eerste die eruit kwam aan de andere kant van de dood, was de Heer Jezus, daar gaat het om. Hij stond op als de eersteling van een nieuwe schepping. En niet als terugkerend in deze oude wereld. Het lijkt mij trouwens voor ons ook wenselijk, als we eenmaal naar de mens verstorven zijn, dat we er niet weer uit hoeven deze kant op. Hè? Als we nou eenmaal achter ons hebben, laat het dan maar zo wezen. Hè? Ik citeer ook altijd in dit verband Psalm 23, voor alle duidelijkheid. Niet omdat het over die herder en die kudde gaat, maar wel omdat het gaat over de Heer Jezus die daar aan het woord is en die zegt, al ging ik ook door. Ik vind het zo mooi dat er niet staat in, hè. Al ging ik ook door, het was doorheen. Al ging ik ook erin en eruit, door, deur. Een dal van schaduw des doods, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Uw stok, beeld van opstanding, en uw staf, beeld van opstanding, die vertroosten mij. En daarna gaat het verder met, gij richt een dis aan, beeld van opstanding, tafel voor mijn tegenpartij. Dus mijn beker, beeld van opstanding, bloed van het nieuwe verbond, vloeit over, enzovoort. En ik zal in het huis verkeren, tot in lengte van dagen, en niet totdat de dood ons scheidt. Want tot in lengte van dagen wil zeggen voor eeuwig, uiteraard, hè. Kortom, gaat over een nieuwe schepping daar. En wat dus die deur hier voorstelt, lijkt me duidelijk genoeg. Het is de uitgang van de dood. Heeft hij dan een uitgang? Nee. Maar de Heer heeft een deur opengezet. Of heeft een uitgang gemaakt. Zal ik er nog eens een noemen? Hebreeën. Wij hebben een herder. Nee, een overste herder uit hoofdstuk 13 dan, vooruit. Maar ik moest natuurlijk zeggen, wij hebben een hoge priester, die eenmaal, en dat zegt Romeinen 6 weer, die eenmaal der zonde gestorven is en eenmaal is opgewekt en dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Maar Hebreeën zegt, we hebben een hoge priester die eenmaal is ingegaan in, het heet niet stal der schapen, nee, maar hij is eenmaal ingegaan in het heiligdom, in het heilige der heiligen. Kon dat dan? Nee, want er was een voorhangsel voor. Het kon niet, in de zin van het mocht niet, maar vooruit. En toch werd de deur voor hem opengezet. Want toen de Heer stierf, dan haal ik beeld en vervullingen van lekker door elkaar, daar hou ik van. Hè? Want toen de Heer stierf, scheurde het voorhangsel letterlijk van boven naar beneden. De Joden hebben het gauw weer dichtgenaaid, denk ik. Maar het voorhangsel scheuren van boven naar beneden, de aardigheid is nog, er staat en in Matthäus en in Marcus en in Lucas. In Johannes staat het niet, in Johannes lees je, de deurwachter doet open. Hetzelfde eigenlijk. En voor de hele goede verstaanders, eigenlijk in het Johannes-evangelie stond het voorhangsel eigenlijk altijd al open. Maar die is iets moeilijker. Maar het beeld moet u begrijpen. De hoge priester ging in door het voorhangsel. Het was gescheurd, dat wil zeggen, het was niet bij uitzondering. Het was eens en voor altijd, die doorgang was daar. Er was één route om het heiligdom binnen te gaan. En u en ik, wij worden door de stem van de hoge priester geroepen om toch vooral zijn navolgers te zijn en achter hem aan in te gaan op één, daar komt hij hoor, op één verse en levende weg. Het heiligdom binnen, achter het voorhangsel enzovoort. En het heiligdom zegt Hebreeën 9, is één hoofdstuk eerder. Het heiligdom zegt Hebreeën 9, is het nieuwe verbond. En in ons geval bovendien ook nog de hemel. En waar is het volk Gods? Is zo'n verwarring, hè? Wat ik nou laatst weer las. Soms liggen er ineens van die tijdschriften. En dan kan ik niet nadenken, dan kijk ik erin. En dat is zo slecht voor me eigenlijk, hè? Dan vroeger las je dan de Joodse staat, dat was het weer uitbotten van de vijgenboom, want de vijgenboom is volk Gods en dat soort dingen weer. Nou ja, er zijn tientallen jaren overheen gegaan, dus men kan het zo hard niet meer roepen. En bovendien is de Joodse staat bij ons in Nederland überhaupt niet meer populair tegenwoordig. Heb ik nagevraagd aan mevrouw weet ze ook weer. Agreetje zal ik wel zeggen, heb ik dat, nou goed. Maar dat is niet populair meer. En nu las ik weer van dat de vijgenboom, dat de uitbottende vijgenboom, dat is de messiaanse beweging. Je moet ervoor doorgeleerd hebben om dat te begrijpen, want in je Bijbel staat het niet. De messiaanse, nou is dat weer het volk van God. Eerst waren het de Joden in het algemeen het volk van God. Nou is het weer de messiaanse beweging is weer het volk van God. Wat een onzin. Er is maar één volk van God in onze dagen en ook hier op aarde, voor zover we hier op aarde zijn dan. En het is de gemeente. Het Israël Gods. En Israël is de naam van het volk Gods. En dat zijn wij, zijn u en ik. Nee, letterlijk of overdrachtelijk gaat het niet over. Het gaat erom dat het zo is. Wij als gelovigen zijn het volk Gods en geroepen om koninklijk priesterdom te zijn, koninklijk priesterlijk volk om zijn naam te verkondigen enzovoort. En zijn zaken waar te nemen, ook wel degelijk hier op aarde. Al schijnt men dat soms liever niet te horen, maar het is wel degelijk zo. Wij zijn dat volk Gods en die kudde is het volk Gods en dat zijn wij. Het eerste lid van dat volk Gods was degene die als eerste deur de deur ging. Was degene voor wie de deurwachter opende. Want de deurwachter, hier uit Johannes 10, is degene die in Johannes 5 heet, degene die het leven heeft in zichzelf. Dat is, ja, ik zoek het op omdat ik het moet citeren, maar 5 vers 26. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf. Hij is de deurwachter. Alzo heeft hij ook aan de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. Hij zet voor hem de deur open, zodat hij ook leven ontvangt, enzovoorts. En daarna geeft hij leven aan wie hij wil, aan wie hij roept, want hij kent zijn schaap bij name. En hij zegt, kom mee. En we gaan achter hem door de poort die we wijd open zien staan, dan wel, we gaan door de deur. Wij worden wedergeboren en we gaan door de deur achter de herder aan en wij worden deel van deze stal. De kudde, dat bedoel ik dus gewoon, het stal, kudde. En het eerste lid van de kudde is altijd, wie loopt er voorop? De herder, de overste herder, en moeilijker is hij niet. En daarom is de Heer Jezus niet alleen de goede herder, hij is bovendien ook schaap. Hij maakt namelijk deel uit van de kudde, hij is het eerste schaap. En als er één schaap door de deur is... De Nederlandse zegswijze toch? Als er één schaap door de deur is, volgen er weer. Schapen volgen namelijk één schaap. Het leidschaap heet dat. De leidezel, als het een ezel is. Maar het leidschaap, zo heet dat. Een ram. Een hamel heette hij vroeger in het Nederlands. Een hamel. De hamel. En om hem makkelijk terug te kunnen vinden, als de herder komt, wil, of de eigenaar van de kudde wil die kudde commanderen, dan moet hij die hamel eruit zien te vissen. En dus heeft hij een bel om zijn nek, dan kan je hem altijd vinden. En zo wordt de belhamel ertussen uitgehaald en vervangen door één mens. Maar het maakt niet uit, beide zijn gewoon de herder. De schapen volgen de belhamel. Zoek het maar op in uw encyclopedie of in uw woordenboek. Kuddedieren volgen altijd de ene leider. En wat wij mensen doen, is we halen die leider eruit en we gaan er zelf voor in de plaats staan en leiden de kudde. Dat is het hele verhaal. Volgens de schapen is de herder gewoon het leidschaap. Hij is ook een schaap. En dus vind je de Heer Jezus inderdaad terug als schaap. Nou ja, in elk geval in Jesaja 53. Gelijk een lam, wordt hij de slachting geleid. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open enzovoorts. Maar toen in de tijd Isaac van het altaar gehaald werd en vervangen werd door iets anders, was het ook een schaap, een ram in een doornstruik, met zijn kop in een doornstruik. Waar zou hij een beeld van zijn, denkt u? Maar goed, en die nam de plaats van Isaac in, want Isaac is zaad en zoon van Abraham, maar het echte zaad en zoon van Abraham is uiteraard de Heer Jezus Christus. Schaap dus inderdaad, hij maakt dus deel uit van de kudde. Maar omdat hij leiding geeft aan de kudde, is hij ook de herder. Nog zo'n voorbeeld. De Heer Jezus is lid van de gemeente. Alleen hij is het eerste lid, daarom is hij ook het hoofd, uiteraard. En hoeveel onderscheid er ook mogen zijn tussen de gemeente en Christus, Christus maakt deel uit van de gemeente. We zijn juist één. Binnen de gemeente is dat onderscheid wel, maar het is één collectief, het is één gemeente met Christus aan het hoofd. Het is dus één kudde met Christus aan het hoofd. Het is ook één lichaam met Christus aan het hoofd, maar het begint met het hoofd. Dus, deze doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem en hij roept zijn schapen bij name. Dat betekent dat hij ze kent, hij weet wie ze zijn en hij leidt ze uit. Of in, dat maakt verder ook weinig uit. Later staat het trouwens in en uit, geloof ik. Hè? Maar in ieder geval vers 4 nog, wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen, schaapskudde, hij gaat voor hen heen en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. Dat wil zeggen, de Heer kent zijn schapen, de schapen kennen hem. Maar een vreemde zullen zij geen zins volgen, maar zullen van hem vlieden, overmits zij de stem des vreemden niet kennen. En als je vraagt, wie zijn die vreemden dan zeg ik, nou, dat zijn dieven en moordenaars. Of huurlingen, hoe ze maar heten. Valse herders enzovoorts. En die volgen wij uiteraard niet. Hè? En voor alle duidelijkheid, in dit verband citeer ik altijd Psalm 118. Dus ik doe het nou ook maar weer. Psalm 118 als voorbeeld. Want er zijn meerdere, vooral psalmen. Er meerdere schriftgedeelten waarin we woorden van deze strekking vinden. Waarin sprake is van een deur, een poort, een opening. Waardoor de Heer Jezus zou gaan. Kijk, ook in Psalm 118 is de Heer Jezus antwoord als hij zegt in vers 17, want ik moet toch ergens een draad opnemen. Ik zal niet sterven, maar leven en ik zal de werken des Heren vertellen. Nou weten we dat hij wel stierf, maar je moet natuurlijk bij het lezen van goede wil zijn. Onder sterven kun je natuurlijk verstaan de dood ingaan. Maar je kunt er ook onder verstaan gewoon doodgaan en dat is het dan. En dan kun je zeggen, ik zal niet sterven, want hij zou in de dood niet blijven namelijk. Dat is Psalm 16, aangehaald door Petrus in Handelingen 2. Zijn ziel zou in het dodenrijk geen verderving zien, enzovoorts. Want het was onmogelijk dat hij door de dood zou kunnen gehouden worden, zegt Petrus daar, naar aanleiding van die Psalm 16. En wat hierover gaat is duidelijk genoeg. Hij zou weliswaar de dood ingaan, maar daar niet blijven. Hij zou leven en dus uit de dood opstaan. En dan zegt u, nou, ik zie dat toch niet helemaal zo staan. Zeg ik, nee, maar dat komt omdat dit soort dingen hier nog verborgen zijn. Hè? Wij zouden ons daar rekenschap van geven. Denk erom, de dood en opstanding van de Heer Jezus, de Messias, is in het Oude Testament verborgen. Maakt deel uit van de verborgenheid. En dus staat er, ik zal niet sterven, maar leven. Daar kun je nog net alle kanten mee op. Maar als je weet over wie het gaat, en zeker vanuit het Nieuwe Testament, want wij lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe Testament, dat nu eenmaal licht is, heb je geen enkel probleem. Hij zou weliswaar de dood ingaan, maar hij zou daarna opstaan. En er staat er ook, lees maar mee. Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken des Heren vertellen. Dat is wat de Heer Jezus sindsdien doet. Want u weet, hij is herder sinds zijn opstanding, maar noem eens een gewoon woord voor herder, zonder beeldspraak. Ja, goed, maar ja. Nee, ik bedoel gewoon die uit Efeze 4, leraar. Herder en leraar, dat is hetzelfde naam. Ik zeg altijd, herder is een agrarisch beroep, dat is het beeld. Maar wat hij is leraar. Hij brengt de kudde bij het voedsel. Hij heet trouwens voorganger. Dan wel voorstander, als het wat statischer wordt. Maar normaal gesproken voorganger, dat zijn zo de termen. En dat is wat de Heer doet. Hij is onze overste herder, dus onze overste leraar. Want inderdaad, hij opent ons de schrift, heb ik nagevraagd, in Emmaus. Hij opent ons de schriften. En hij leidt ons dus in heel de waarheid. Heb ik nagevraagd in de opperzaal deze. Hij leidt ons in heel de waarheid. Het woord van Christus. En dat is wat hij doet. Hij zal de werken des Heren vertellen. Daarna zegt hij, de Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Dat kan betekenen dat hij niet zou sterven, maar het kan ook betekenen dat hij wel zou sterven en daarna uit de dood opstaan. En dat laatste is uiteraard het geval. Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. En dan vers 19. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. En dat bad hij en toen deed de deurwachter de poort der gerechtigheid open. De poort waar hij doorging, ik zal daar door ingaan en ik zal de Heere loven, net als aan het eind van vers 18, of vers 17 bedoel ik. En daarna heet het vers 20, dit is de poort des Heren door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En wat hier dus heet poort, is ook een opening, heet in Johannes 10 de deur. En dat het de poort is des rechtvaardigen en dat het de poort is der gerechtigheid, dat vind ik helemaal prachtig. Want u weet, geloof wordt gerekend tot gerechtigheid, want het mag dan Gods recht zijn dat de zondaar gedood wordt. Dat is wat de wet ook inderdaad regelt. Het neemt niet weg dat het naar Gods recht ook zo is dat de gelovige eeuwig leven zou ontvangen. Een gelovige ontvangt eeuwig leven en een zondaar sterft. Eeuwige dood eigenlijk. En daarna zit je met een probleem, omdat de meeste gelovigen zondaren zijn. Bedoeld als understatement, hè? Alle gelovigen zijn alleen maar zondaren. We kennen er hooguit één die het van nature niet was, maar die werd voor ons tot zonde gemaakt, dus is hij toch alweer geen uitzondering. Omdat u uw en mijn zonden droeg. Dus. En hoe doe je dat dan? Als zondaar moeten zij sterven. Als gelovigen moeten zij leven. Daar is het volgende op gevonden. We kiezen gewoon de juiste volgorde. Dus eerst sterven en daarna alsnog leven. Dat is toch niet moeilijk? Die had Petrus ook begrepen in 1 Petrus 1. Toen hij had over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. De volgorde wist hij, wist alleen niet wat ertussen zat. De oud-testamentische profeten wisten dat niet, maar Petrus maakte dan melding van. Maar dit is de volgorde. Eerst vernedering en daarna verhoging. Eerst dood en daarna leven. Dus de weg naar zaligheid loopt nu eenmaal via de dood. Dus te zeggen, er doorheen. Door, en dan heb je het woord al. De deur. Door, dood en opstanding. En daarom heet het ook een poort der gerechtigheid, want het is rechtvaardig dat iemands geloof gerekend wordt tot gerechtigheid en dus krijgt hij vervolgens eeuwig leven. Bovendien Johannes 1 vers 12, want we waren in Johannes, zegt het ook. Zoveel hem aangenomen hebben, eigenlijk hadden, Oud Testament, heeft hij het recht gegeven. Waar het mij moeilijk doet over dat woord, weet ik nooit. Het is gewoon juridische macht en dus recht, heeft een recht gegeven om kinderen Gods te worden. En als die deur dus open gaat, waardoor men wedergeboren wordt, eeuwig leven ontvangt, of hoe het maar heet, dan is dat inderdaad rechtvaardig. Volgens Gods recht namelijk. Niet volgens, naar mijn idee, naar Gods recht. En zoals hij het geopenbaard heeft. En dus doet mij de poorten der rechtvaardigheid open. En daarna vers 20. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Enzovoort. En daarna komt meteen het verhaal over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En zit je dus midden in gemeentelijke waarheid, waar het nu verder dan niet om gaat. Hè? Wat gaat mij om dit beginsel? De deur is dus opstanding uit de dood. En wij volgen hem in de opstanding. Wij horen zijn stem en hoe het maar is. Daarna komen wij bij een andere gelijkenis terecht. Deze is eigenlijk in zichzelf compleet. Eigenlijk moet ik het daar dus ook gewoon bij laten. Waarom ook niet? Hè? Want de rest is opnieuw een gelijkenis aan de hand van hetzelfde plaatje. Namelijk vanaf vers 7... Hij zei wederom tot hen, voorwaar, ik ben de deur der schapen. En al wordt hij iets moeilijker. Maar het blijven dezelfde metaforen, hè? Zoals we die van Johannes gewend zijn. De Heer is de goede herder, hij is ook het schaap trouwens. Je kunt op die grond zelfs zeggen, hij is de kudde. Nee, dat staat hier niet, maar wel in Jesaja. Hij is Israël namelijk. En dat was het dan, kan ook. Omdat hij de eerste daarvan is en de norm stelt. En dus kan hij ook zeggen, ik ben de deur der schapen. Dan zegt hij natuurlijk, maar we hebben net gezegd, de deur is de opstanding uit de dood. Of het is dood en opstanding uit de dood. Dan zeg ik, ja goed, maar wat zei de Heer dan? Het volgende hoofdstuk. Ik ben de opstanding en het leven. Hoofdstuk 11 vers 25. Jezus zei tot haar, ik ben de opstanding en het leven. Hoeveel dingen? Eén ding uiteraard, hè? Ik ben het opstandingsleven. Ik ben het eeuwig leven, maar niettemin, ik ben de opstanding. En mocht u nog niet genoeg zijn, oké, slaan we nog een keer om. En daar lees ik in hoofdstuk 14, dat Thomas tot de Heer zegt, wij weten niet waar gij heen gaat en hoe kunnen wij de weg weten? Want de Heer zei, gij weet waar ik heen ga en de weg weet gij. Zo van, dan kun je me later volgen. Je weet waar ik heen ga, je kent de weg, dus je kunt later achter me aankomen, is het idee. En toen zei Thomas, heren, wij weten niet waar je heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? En toen zei de Heer, ik ben de verse en levende weg die ik ingewijd heb door mijn bloed tot achter het voorhangsel. Maar dat zei hij niet. Maar, het ligt er dicht naast toch, hè? Dit was Hebreeën 10. Waar staat dat wij achter hem aan, als de hoge priester achter hem aan, zouden ingaan in het heiligdom op een verse en levende weg, welke hij ons ingewijd heeft als hoge priester, die nou eenmaal het bloed sprengt op de grond, op de route, tot achter het voorhangsel, tot op het ark des verbonds, tot op het verzoendeksel ervan. Dat plaatje is het. Het is opstanding, inleiding tot het nieuwe verbond en daarmee de hemel zelf. En dus zegt de Heer hier, ik ben de weg en de waarheid. En het leven, hoeveel dingen? Eén ding, de ware levende weg. De levende ware weg. De weg waar naartoe? Staat erachter. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dus de weg tot God en daarmee de weg tot leven. En dat is omdat hij als eerste die weg ging, daarom is hij de weg. De Heer Jezus weet de weg, ging de weg, baande de weg. Ja, hij had ook kunnen zeggen, ik ben de sleutel. Dat zei hij niet, hij zei, ik heb de sleutel. Niet andere gelegenheid, met name in openbaring. Maar vooruit, de sleutel van het huis van David heette trouwens in Jesaja al, dus vooruit maar weer. Waarom? Niet omdat hij echt de sleutel heeft, maar omdat als hij bij die deur komt of bij die plek en die verder kan, dan is er iemand die daar voor hem althans de deur open doet. En dus is hij de deur, is hij de weg, is hij de sleutel, is hij de herder. En dat is beeldspraak. Eigenlijk is dit meer taalles dan bijbelstudie dan eigenlijk, hè? Maar niettemin, de Heer zegt, ik ben de deur der schapen. Zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars. Want voor hem zijn er velen, bijvoorbeeld hoge priester geworden. En u weet waarom dat was, hè? Dat het er zoveel waren die voor de Heer Jezus hoge priester werden. Hebreeën 8. Omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Want de eigenaardige gewoonte van die hoge priesters was dat ze stierven. Dat hebben ze met alle zondaren gemeen. En ja, dan ben je ze kwijt, dan moet er toch maar weer een nieuwe aangesteld. Want ze komen niet terug. Ze gingen er wel in de dood, maar er niet meer uit. En dat is het verhaal. En uit de uitdrukking blijkt dat een hoge priester dus helemaal niet moet sterven. Dat was helemaal niet de bedoeling. Maar het gebeurde nu eenmaal. En daarom krijgt men onder het nieuwe verbond een betere hoge priester die volkomen, lees het maar na, Hebreeën 8, die volkomen kan zalig maken, alzo hij altijd leeft. En dus zegt de Heer Jezus, zoveel als er voor mij geworden zijn, zijn dieven en moordenaars. Leefden onder de wet, was een bediening, dus dood, en zelf gingen ze er ook aan dood. Dat schiet echt niet op. Maar de echte schapen, de gelovigen, degenen die het woord Gods kenden, hebben hen niet gehoord. Dat wil zeggen, hebben niet naar hen geluisterd. Want vergis je niet, ook in de dagen van de wet, onder de heerschappij, de bedeling van de wet, oud-testamentische tijd dus, was toch heus zo dat iemands geloof tot gerechtigheid werd gerekend. En niet of hij wel trouw de Sabbat hield en dat soort dingen meer. Heb ik nagevraagd in Gallië, bij de Galaten dus. In Galaten 3, waar staat, ja, God heeft een belofte gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. Geloof wordt gerekend tot gerechtigheid enzovoort. En toen kwam 430 jaar later, dat is lang hoor. 430 jaar later kwam de wet daar wel bij, maar die doet er niks aan toe en doet er niks aan af. Het blijft gewoon zo dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob en dat hij de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob vervult. En God doet het om der vaderen wil, zegt hij dan ook nog. Abraham, Isaac en Jacob heb je dan dus weer. Dat is waar het over gaat. En oud-testamentische gelovigen lieten zich niet misleiden zo van, we moeten de wet houden, want anders worden wij niet zalig. Wij moeten geloven in het woord Gods. Dan worden wij zalig. En wat dan de functie van de wet was, daar gaan we dan niet op in, want dat is dan gewoon buiten de orde. Zoveel als er voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Indien iemand door mij ingaat, dan wel achter mij aan door de deur gaat, kan ook. Indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden, want behouden worden is het tegenovergestelde van verderven. En verderven is de dood. En behouden worden is dus leven. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Dan komt altijd de vraag waarin en waaruit. En daar is wel wat te bedenken. Waar gaan we uit? Oude schepping. Waar gaan we in? Nieuwe schepping. Waar gaan we uit? Duisternis. Waar gaan we in? Wonderbaar licht. Waar gaan we uit? Het rijk der duisternis. Waar gaan we in? Het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Enzovoorts. Dat kan allemaal. Ik ben geneigd om dat niet zo specifiek te lezen. Ingaan en uitgaan kom je in de Bijbel nog wel wat vaker tegen. Ook in de psalmen trouwens. Bij gelegenheid ingaan en uitgaan. En anders ook nog ingangen en uitgangen die bewaard zouden worden. Want ingaan en uitgaan is de beschrijving, de tamelijk symbolische beschrijving van een leven in vrijheid. De poorten bewaren is immers een beeld van heerschappij uitoefenen. Die heb je toch. Als de poort van de dood dicht zit, dan ben je onder de heerschappij van de dood. Je komt er niet meer uit namelijk. Dus dicht. Maar goed, voor ons als gelovigen staat die open. Dus we zijn verlost van de slavernij van de dood. Maar de poorten, de deur is heerschappij. Je bepaalt wie eruit mag en wie erin mag. En als je ze er al in laat, dan moeten ze eerst belasting betalen. Weet u wel, als ze eruit gaan, gaan ze ook eerst belasting betalen. Want dat doel van de heerschappij is primair belasting betalen. Je bepaalt wie erin komt en wie eruit mag of moet. Je bepaalt wie de stad in mag en wie niet. En de stad is het koninkrijk. Maar ingaan en uitgaan wil zeggen dat je in vrijheid bent. Je kunt er altijd door. Je bent nergens aan gebonden. Je bent geplaatst in de vrijheid. En dat is uiteraard die van het nieuwe verbond. En daarbij bewaart hij bovendien ons uitgaan en ingaan, dan wel onze uitgangen en ingangen en wat het maar wezen mag. Hij zal voor ons zorgen. Dus hij zal ingaan en uitgaan, wat het maar is, en weide vinden, logischerwijze. Want hij brengt ons bij die weide, hij wijst het ons. Zie? En daarna hebben we natuurlijk andere herders, die valse weer, die dieven en moordenaars, die komen niet om... opdat hij stelen en slachten en verderven. Maar de Heer zegt van zichzelf, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. Hoeveel dingen? Overvloedig leven. Ander woord, eeuwig leven. Maar in de breedste betekenis van de term. Ik heb het nagevraagd aan Peters, die kon het niet met één woord. Die zei, God heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is leven en overvloed. Overvloedig leven. Wat doet de herder? Wat geeft hij de schapen? Hij geeft hen overvloedig leven. Wat doet hij dus niet voor de schapen? Strikvraag. Wat doet hij dus niet voor de schapen? Sterven. Sorry. De Heer Jezus stierft toch voor ons? Dan zeg ik, ja, maar niet in zijn hoedanigheid van herder. Bovendien, hij stierf voor ons toen wij nog krachteloze zondaren, goddeloze en vijanden waren. Wij waren zijn kudde niet. Hij was niet de herder, wij waren niet de kudde. Kortom, het is helemaal niet aan de orde. Hij wordt pas herder als hij de deur doorgaat. Goed opletten, staat hier. Hij wordt pas herder als hij de deur doorgaat. En hij gaat de deur door en dan roept hij... zijn schapen, gelovigen. En zij volgen hem. En zo worden ze toegevoegd aan die kudde. Enzovoort. Die begrijpt u toch? Dat is pas sinds zijn opstanding. Dat is pas zo onder het nieuwe verband. En nou de vergelijking weer met Hebreeën. En met de andere beeldspraak. Hij is pas hoge priester geworden nadat hij is ingegaan. Dat wil zeggen in zijn opstanding. Werd hij de hoge priester. Want het is openbaar dat toen de Heer op aarde was, Hebreeën 7 staat dit, dat hij toen geen hoge priester, zelfs geen priester was, omdat hij was uit de stam van Juda. En niemand uit de stam van Juda was ooit priester, want dat mocht niet. Staat aan Hebreeën 7. En dus zijn lijden en dood onder de wet was niet een priesterlijk werk, het was ook niet een herderlijk werk. Want de herder is de priester en de priester is de herder. De herder geeft leiding aan de kudde, de hoge priester geeft leiding aan zijn volk. Want de herder is herder van zijn kudde, de hoge priester is hoge priester van zijn volk. Hebreeën, volgens Hebreeën allemaal. En het gaat pas in bij de opstanding. Hij sterft niet voor de kudde. Je kunt ook niet zeggen, de hoge priester stierf voor het volk. De hoge priester moest helemaal niet sterven voor het volk, hij moest leven. En daarom werd de Heer Jezus tot hoge priester gesteld in zijn opstanding. Dat staat ongeveer op alle bladzijden van de Hebreeënbrief, hoor. En dat zijn er nogal wat. Hij werd tot priester gesteld toen hij tot zoon en erfgenaam en eerstgeboren en Messias gesteld werd. Dat staat er allemaal. En daarna nog even vers 11, want die had ik toch wel willen noemen vandaag. Waar de Heer dan zegt, ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En wat er niet staat is, hij stelt zijn dood voor de schapen. Want hoewel de Heer voor ons gestorven is, deed hij dat niet in zijn hoedanigheid van herder. En wij waren niet in hoedanigheid van zijn schapen. Dat is het verhaal. Men moet dat uit elkaar houden. Daarna kun je met terugwerkende kracht zeggen dat de hoge priester in de tijd voor ons gestorven is, maar toen was hij geen hoge priester. Sterker nog, hij moest sterven en opstaan om hoge priester te kunnen worden, later. Moeilijker is het niet, makkelijker ook niet, maar moeilijker is het ook niet. En heel wat zogenaamde algemeen verbreide christelijke opvattingen zijn helemaal niet bijbels, omdat wij niet nauwkeurig genoeg met onze taal omgaan. De hoge priester, ja, is degene die voor ons gestorven is, maar was hij toen hoge priester? Nee. De Bijbel spreekt over het kruis van Christus, maar toen hij gekruist werd, was hij niet de Christus. Hij moest het via dat kruis worden, daarom ook heet het kruis van Christus. Maar niet omdat hij het was toen hij gekruist werd, en dat staat in heel uw Bijbel ook niet. Maar het is ons misverstand. Natuurlijk is de Heer Jezus de Messias en hij is gekomen. En daarna loopt het tegen kerst, nu vandaag niet meer natuurlijk, maar loopt het tegen kerst. En dus denken we, de Messias werd geboren in Bethlehem. En toen heeft men honderden jaren na dato, heeft men alsnog het paasfeest vervangen door het kerstfeest, wat men voor dat doel zelf heeft moeten uitvinden. En men maakte dat tot een grote christelijke feest. Maar het is een misverstand, want paas is het feest van de opstanding, want daar verscheen de Messias. En toen werden de beloften Gods vervuld. Lees het maar na. Begin maar gewoon weer in Handelingen 1, dan wordt gemak. Men zou die dingen dus niet met elkaar verwarren en tegenwoordige waarheid niet toepassen op wat altijd geweest is. Natuurlijk was de Heer als zodanig altijd, maar hij was niet altijd in dezelfde hoedanigheid. Hij was wel dezelfde, maar hij was niet hetzelfde. Hij bleef altijd zichzelf, maar wel in verschillende positie. En dat is ook wat de Bijbel leert uiteraard. Men zou dat goed onderscheiden. Want wat de Heer nu is en wat hij voor ons is, is hij geworden door zijn opstanding. En wat hier in vers 11 staat, is niet de goede herder stelt zijn dood voor de schapen. Dat leert de Bijbel niet. En dan zegt u natuurlijk, ja, maar er staat toch, daarom heeft mij de Vader lief, vers 17, overmits ik mijn leven afleg, er staat toch dat hij sterft. Dan zeg ik, ja, dat staat in vers 17, maar we hebben het over vers 11. Ook een van de grote fouten. Men legt Bijbelse waarheid in de versen die men leest, maar vaak in de verkeerde. Men wil bekende dingen lezen in bepaalde versen, maar dat is niet goed. Je moet het vers lezen, niet om het inleggen. Hoe waar het misschien ook is, hij stierf ja. Maar dat is niet wat vers 11 zegt. Hij zegt, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Waarna mijn volgende vraag is, wat voor belang hebben de schapen erbij dat de herder sterft? Dan had de herder net zo goed weg kunnen lopen toen de wolf kwam of de leeuw of wat het maar was. Vluchten voor de wilde dieren, zoals in het volgende vers staat. Maar de huurling, die geen herder is en wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen en verlaat de schapen. Ja goed, maar als de herder sterft, dan verlaat hij toch ook de schapen? Ik bedoel, dat slaat toch nergens op? En als je weet dat de herder zal sterven, dan kies je toch meteen een andere herder. Neem je die man toch niet in dienst? Dat is gewoon een simpele zaak, of niet? Dat is gewoon gezond verstand. En God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarheid zouden verstaan. Dat is ook Johannes, die dat zo beschrijft. Wat doet de herder? Nee, hij stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent dat zijn leven voor de schapen beschikbaar is. Niet omdat ze het hem af zouden nemen, maar opdat zij deel zouden hebben aan zijn leven. Of in gewoon Nederlands, opdat de herder voor de schapen zou zorgen. Kortom, hij zou zijn leven aan de schapen wijden. Want wat doet hij voor zijn schapen? Vers 27. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en zij volgen mij. En wat doet hij voor de schapen? Vers 28. Dus ik geef hun het eeuwige leven en ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid en niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. En dus zijn wij in deze herder gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus enzovoort. En zorgt hij voor ons. Leidt hij ons in de zin van hij gaat ons voor of is ons voorgegaan, kan ook nog. En hij wijst ons de weg of hij is de weg, dat kan ook nog. Daar gaat het over. En in aanvulling op Johannes 10 vers 11 noem ik tot slot dan nog even, voor alle duidelijkheid en ter illustratie, 1 Johannes 3 vers 16. Wie zijn broeder haat is een doodslager en gij weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Ook aardig naar die dief en die moordenaars en die valse herders en zo. Maar het volgende vers 16. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. De goede herder stelt zijn leven, het is volstrekt dezelfde uitdrukking, ook in het Grieks. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat wij hieraan weten wij dat hij ons lief heeft. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En het gevolg daarvan is dat hij ons een voorbeeld geeft. Hij, Christus, de Heer Jezus Christus, heeft de broeders lief, ons. En wat doet hij? En hij geeft ons een voorbeeld. Wat doet hij? Hij stelt zijn leven voor de broeders. Hij heeft zijn leven voor ons gesteld. En als hij ons voorbeeld, onze voorganger, onze herder is, wat wordt er dan dus van ons verwacht? En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. En ik heb nog nooit een verklaring gelezen of gehoord die zegt dat hier staat dat zoals de Heer Jezus gestorven is voor ons, ook wij voor elkaar moeten sterven. En mijn naderen zien, dat kan ook niet, maar ik zou niet weten wat voor nut het nou voor u zou hebben dat ik zou sterven, of wat voor nut het voor mij zou hebben dat u zou sterven. U hoeft voor mij niet te sterven. Daar hebben wij niks aan. Integendeel, dat doet ons gewoonlijk alleen maar verdriet. Maar wat wij zouden doen, is onze levens wijden aan de schaap, aan de gemeente namelijk. Zoals de Heer dat ook doet. Het werk Gods in onze dagen is een werk dat hij doet aan de gemeente. En als wij betrokken zijn of willen zijn in het werk Gods vandaag, wil zeggen dat wij diezelfde gemeente dienen. En dat is het. Niet de wereld, de gemeente. Leven, praktisch leven. En dat is wat de herder doet voor de kudde. Hij wijdt zijn praktische leven aan de kudde. En het gevolg is dat hij inderdaad doet wat wij vervolgens ook zouden doen. Op elkaar toezien, dat niemand verachteren van de genade. En dat men de onderlinge bijeenkomst niet nalaat. Wat het ook wezen mogen, hoor, Hebreeën 10 enzovoort. Hè? Toeziende op elkaar. Dat zouden we doen. Zorg hebben voor elkaar. Want de Heer heeft dat voor ons. Begrijp je me goed, de Heer laat ons ook soms een heel eind aanscharrelen alvorens hij ingrijpt. Dat heb ik ook op de zondagschool geleerd, zuster. Hij laat het schaap eerst in allerlei ellende terechtkomen, dan leert hij wat bij en daarna haalt hij hem terug. Dat zou goed kunnen, maar ja, dat soort dingen bemoei ik me meestal maar niet mee, hè. Dat vind ik een slechte gewoonte om het wel te doen namelijk. Dat moet de Heer maar zien, maar dat is wat gebeurt. En zo ligt het met ons ook. Wij zitten niet op elkaar te fitten. En we grijpen elkaar niet meteen in de nek als we denken dat iemand iets verkeerd doet. Dat niet. Maar we kijken wel, letten wel op of het eigenlijk wel goed gaat. Voor zover wij dat kunnen. Dat is een ander niveau, maar dat doen wij. In ieder geval, wij zouden elkander dienen. Elkander tot een hand en een voet zijn. En hoe dat allemaal maar heet, dat mag bij gelegenheid. Zo is dat. En dat is ons leven stellen voor elkaar. En dat is wat de herder doet voor de kudde. Niet doodgaan, het tegenovergestelde juist. Leven en blijven leven en dat niet alleen maar actief leven. Want de Heer doet zo'n werk aan ons. Dat dat niet algemeen bekend is, is de aanleiding voordat ik er nu over spreek natuurlijk. Maar dat het niet algemeen bekend is, komt ook door de andere veelgemaakte fout bij het lezen van de Bijbel. Dat men alles wat spreekt over het tegenwoordige werk van Christus wegredeneert en doet alsof het spreekt over wat hij in het verleden gedaan heeft. En als men dus leest, hij stelt zijn leven voor de schapen, komt er weer niet verder dan hij is voor onze zonde gestorven. Hij heeft zich voor ons allen overgegeven. Hij is voor onze zonde gestorven. Hij heeft zich voor de gemeente overgegeven om die te heiligen. Ja, hij is voor onze zonde gestorven. Waarom ook deze als hogepriester een offer moest brengen? Ja, hij is voor onze zonde gestorven. En wat offerde hij dan? Zijn eigen lichaam. Ja, hij is voor onze zonde gestorven enzovoort. Zo heeft hij allemaal gedaan. En hij behoudt ons van de toorn. Ja, want hij is voor onze zonde gestorven enzovoort. En hij reinigt ons van alle zonden. Ja, allemaal verleden. En waarna de vraag overblijft, maar wat doet hij in vredesnaam dan nu voor ons? Ja, en dat is de streek van de duivel dus, hè, die dat zo regelt. Hè? Niks. Het is waar, hij is voor onze zonde gestorven. Maar er zijn heus bijbelteksten waar dat niet in staat, omdat het wat anders leert. Omdat het iets zegt over wat hij nu voor ons doet. En dat was dit schriftgedeelte, met name ook de hele Hebreeënbrief die daarover gaat. Hè. Die gesteld is tot hogepriester. Overste herder staat er ook in dezelfde brief. Tot hogepriester voor zijn volk. En dat hij een werk aan ons doet en ons leiding geeft in onze dienst aan God onder het nieuwe verbond. En dat hij ons daartoe verstrekt alles wat wij nodig hebben. Dat is wat de Heer zou doen. En dat betekent automatisch dat wij dat dus niet hoeven te doen. En dat is al een hele verantwoordelijkheid voor ons minder. Want zo zie ik dat dan toch maar het liefst. Onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Zeg niet dat je iets niet kunt. De Heer zou het dan in ons doen. Als het tenminste zijn werk is. En daar gaat het om. We zullen danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we hier weer mochten zijn en uw woord mochten openen. En het bijzondere bepaald mochten worden bij die herder en hoge priester die u ons gegeven hebt. We zeggen u dank voor die tegenwoordige waarheid die we vermeld vinden in dat onvergankelijke woord dat u ons gegeven hebt. Zodat we weten niet alleen wat in het verleden door u tot stand gebracht is, maar ook weten wat in onze dagen door u gedaan wordt. En we danken u daarom dat u een werk doet aan ons, in ons en voor ons. Dat u ons inderdaad de weg wijst onder alle omstandigheden. Dat u ons leidt naar grazige weiden, dat u ons daar rust geeft, zodat we zouden nederliggen. En omdat we ons bewust zouden zijn van de zegeningen die u ons in Christus geschonken hebt. We danken u dat we uw eigendom geworden zijn. En dat we u nawandelende in de wedergeboorte deel hebben aan uw heerlijkheid. Wij danken u daarom voor de rijkdom, de vrijheid die ons in Christus geschonken is. Voor de zekerheid die we hebben dat we mogen vertrouwen op het werk van deze herder. Die toeziet op de kudde, die ons bij name kent, die ons bij name roept en ons leidt ook op de weg die wij gaan zouden. Wees u dan ons nabij, Vader, op grond van wat u ons beloofd hebt in uw woord. Wees u ons nabij, leidt u ons op dit pad dat ons moet brengen naar onze eeuwige erfenis. Opdat wij mogen wandelen als uw kinderen achter u aan en onderweg naar de heerlijkheid die u beloofd hebt. We zeggen u dank dat we dat van u mogen verwachten op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.